Want het is echt heftig. Ik moet even kijken of mijn ogen zich kunnen herstellen naar dit licht. En we kunnen, voor degene die dat willen, die kunnen naar Exodus 3. Hoofdstuk 3 van het boek Exodus. En dan lezen we de versen 13 tot en met 15. En het gaat over de roeping van Mozes. Exodus 3, vers 13 tot 15. We vallen eigenlijk midden in het gesprek dat God met Mozes voert. En Mozes die vraagt zich af, hij zegt, ja, ik kan wel naar de Israëlieten toe gaan in Egypte, maar wat moet ik zeggen, wie heeft mij gezonden, wat is uw naam? En dan beginnen we vers 13, daarop zeide Mozes tot God, maar wanneer ik tot de Israëlieten kom en hun zeg, de God uw vaderen heeft mij tot u gezonden, en zij mij vragen, hoe is zijn naam, wat moet ik hun dan antwoorden? Toen zeide God tot Mozes, ik ben die ik ben. En hij zeide, aldus zult u tot de Israëlieten zeggen, ik ben heeft mij tot u gezonden. Voort zeide God tot Mozes, aldus zult u tot de Israëlieten zeggen, de Heere, de God uwer vaderen, de God van Abraham, de God van Isaac en de God van Jacob heeft mij tot u gezonden. Dit is mijn naam voor eeuwig en zo wil ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Als wij ervan uitgaan dat God bestaat, dan komt er al gauw een andere hele interessante vraag om de hoek kijken. Want als God bestaat, wat moeten wij ons dan bij hem voorstellen? Wat is zijn karakter? Wat is zijn kracht? Lijkt hij op ons? En als hij inderdaad alles gemaakt heeft, dat hele universum, hoe moeten wij hem dan kennen? Want als hij het universum gemaakt heeft, dan staat hij buiten zijn eigen werkelijkheid en kunnen we hem nooit bereiken. Kunt u zich wel voorstellen, ik heb hier een knikker, maar stel dat dit het universum is en die duim, dat duimpje is God. En hij heeft het hele universum gemaakt. Hoe kunnen wij hem dan kennen? Alleen als we bedenken hoe groot de afstanden van de sterren zijn. Het is onmogelijk dus voor mensen om God te leren kennen door onderzoek te doen hier op aarde, studies te verrichten, formules erop los te laten, het gaat gewoon niet. Wij zijn dus afhankelijk van de openbaring, dat God zichzelf aan ons openbaart. En dat is dan ook precies in de Bijbel wat we lezen. Na lange tijd, als de mensen het beeld van God zijn kwijtgeraakt, spreekt God op een bepaald moment en maakt hij zich bekend aan Abraham. En hij zegt, Abraham, ik ben God, de Almachtige, wandel voor mijn aangezicht en ik zal je leiden. En God begint zich te openbaren. Later openbaart God zich aan zijn zoon Isaac. En dan zegt hij tegen Isaac, Isaac, ik ben de God van je vader, de God van Abraham. En hij geeft Isaac instructies. Weer later verschijnt hij aan Jacob. En dan zegt God, ik ben de God van je vaderen. En dat zijn natuurlijk Abraham en Isaac. En honderden jaren later verschijnt God aan Mozes. En dan vraagt Mozes, ja, als ik naar de Israëlieten toe moet en ze vragen, wie heb je gestuurd en wat is zijn naam, wat moet ik dan zeggen? En dan zegt God, ik ben die ik ben. Met andere woorden, ik zal er altijd zijn. En ik ben met niemand te vergelijken. Ik ben de God van uw vader, Abraham, Isaac en Jacob. Zeg maar, ik ben, heeft mij gestuurd en hij is de God van uw vader en de God van Abraham, Isaac en Jacob. Excuses, ik heb een droge keel. Nou, als God bestaat en er zijn betrouwbare aanwijzingen voor zijn bestaan en die zijn er, dan bestaat er altijd nog een groot gevaar. En zoveel mensen zijn op God afgeknapt, omdat ze dit gevaar nooit hebben kunnen inschatten of het nooit ontdekt hebben. En dat is gevaar dat wij noemen ruis bij het godsbeeld. Wat voor beeld, wat voor voorstelling maken wij van God? Want dat kan heel verdraaid zijn. Een bekende zendeling uit de vorige eeuw die hier in Amsterdam heeft gewerkt, heel bekend, Floyd McClung, die heeft een prachtig boekje geschreven over het vaderhart van God. Omdat Floyd McClung erachter kwam dat heel veel mensen een verkeerd beeld van God kregen, omdat ze herinneringen hadden aan eigen vader, die niet zo fraai waren. En daar kunnen we ons iets bij voorstellen. Ik ben zelf een vader en ik ben zeker geen volmaakte vader. Ik hoop dat ik het goed heb gedaan, maar ik zal zeker fouten hebben gemaakt. Maar er zijn ook vaders die gaan veel te ver. Vaders die zo verwond zijn dat ze alcoholist worden en dat ze hun gezin verwaarlozen. Of vaders die vreemd gaan en op een gegeven ogenblik scheiden. Vaders die hun kinderen mishandelen of zelfs incest plegen. Kun je je voorstellen als dergelijke mensen het woord vader horen, dat ze een totaal verwrongen beeld hebben van God. Daarom schreef Floyd McClung dat boekje, om dat beeld bij te stellen. Jezus heeft ook gezegd, jullie aardse vaders, hoewel jullie slecht zijn, je weet toch goede gaven te geven aan je kinderen. Hoeveel te meer de hemelse vader die perfect is en goed. Dus we moeten daar echt op letten. Nou, de belangrijkste bron om God te leren kennen, en eigenlijk is dit de eerste serie uit de serie van meerdere studies, die gaat over het godsbeeld. De belangrijkste bron om God te leren kennen is het woord van God, de Bijbel. Wil je een betrouwbaar beeld van God? Ik heb maar één boek, één antwoord, dat is de Bijbel. En niet alleen omdat ik christen ben, of in een christelijke cultuur ben opgegroeid, want ik heb dit boek wel degelijk onderzocht. Heel erg bestudeerd, op fouten proberen te betrappen. En onwaarheden, omdat ik niet in de maling wil worden genomen, ook niet door iemand uit Nazareth. Maar ik heb geleerd en ik moet belijden, het is een zeer betrouwbaar boek. Ik weet niet alles, ik heb niet op alles een antwoord, ik heb ook wel vraagtekens. Het is niet zo dat ik de Bijbel wel even, helemaal niet. Maar de feiten en de argumenten en de bewijzen van de Bijbel, die wegen niet op tegen de vraagtekens die ik heb. Dit is de weegschaal. Zie je hoe de balans doorslaat in het voordeel van de Bijbel. Maar je hebt niet alleen de Bijbel nodig, je hebt ook een ontvankelijk hart nodig. Daar gaat de gelijkenis van de zaaier over. Je kunt een Bijbel hebben en de waarheid hebben, maar als het er geen ontvankelijk hart is, een hart dat bereid is om als de Bijbel waar is die waarheid zich toe te eigenen, heb je nog niets. Dat is net als je heerlijke frisdrank hebt en je hebt een prachtig glas en het is heet. En op een bepaald moment wil iemand je frisdrank geven en je draait je glas om. Dat de bodem boven is. Weg frisdrank. En zo is het ook met de Bijbel. We hebben een ontvankelijk hart nodig. En geen arglistig hart, want veel mensen hebben ook een arglistig hart. En een arglistig hart zal nooit de Bijbel verstaan. Daarom zegt Jezus ook, je moet eerst opnieuw geboren worden. Wil je het koninkrijk van God kunnen zien? Je perceptie verandert als je tot bekering komt. Dan word je een geestelijk mens. En Paulus zegt elders in een van zijn brieven, een ongeestelijk mens verstaat niet wat van God komt. Want het is een dwaasheid. Het is slechts geestelijk te verstaan. God in zijn wijsheid heeft ieder mens een objectieve factor gegeven, een middel om vrede met hem te maken, en dat is geloof. Het is niet intellectueel vermogen, is geen rijkdom, is niet een prachtig charismatische persoonlijkheid, wat het ook, nee, het is geloof. Daarom geloven de grootste intellectuelen, er zijn heel veel christen-intellectuelen, wetenschappers, in allerlei vakgebieden, die gewoon geloven in God. Maar ook de meest eenvoudige ziel, die niet kan lezen en schrijven, kan in God geloven. Door geloof. Nou, in de evangelie, en dat is heel belangrijk, we hadden het al over ruis gehad. In de evangelie zien we voortdurend dat er bijstellingen plaatsvinden van het godsbeeld. En Jezus doet het als geen ander. En waarom doet Jezus dat? Omdat Jezus als geen ander het vaderhart van God kent. Jezus weet precies hoe God is en hij is op de hoogte van God. En op een bepaald moment, lees hier één zo'n bijstelling, die leverde ons maar liefst drie gelijkenissen op. Jezus moest een keer een bijstelling doen van een vertekend godsbeeld en dat gaf ons drie gelijkenissen. En de aanleiding van die gelijkenissen, die kunnen we vinden aan het begin van hoofdstuk 15 van Lucas. En daar lezen we, al de tollenaars, dat waren een soort landverraders in de dagen van Jezus, al de tollenaars en zondaars kwamen hem opzoeken om naar hem te luisteren. Maar zowel de fariseeën en schriftgeleerden zeiden morren tegen elkaar, die man ontvangt zondaars en eet met hen. En als reactie erop geeft Jezus drie gelijkenissen. En in al die drie gelijkenissen laat Jezus de grote liefde van God zien voor elk individueel mens. Want hoor goed, beste kijker, bij God is geen aanzien des persoons. Zijn liefde voor mij is even groot als zijn liefde voor u of voor jou. Laat je nooit wijsmaken door welke demonen uit de hel of door je verwonde hart dat jij minder bent dan welk mens op aarde. Los van je maatschappelijke status, los van je geld, los van je huis, los van hoe je vindt dat je eruit ziet. God houdt van jou. God houdt van u. Onvoorwaardelijk. Zonder aanzien des persoons. En het is een leugen, vooral als we verwond zijn, teleurgesteld, ontmoedigd, komt die leugen vaak bij ons binnen. Maar het blijft een leugen. We zijn kostbaar in Gods ogen. Heel hoog geschat en zeer geliefd. Nou, als reactie, zei ik u al, geeft Jezus drie gelijkenissen. En je kunt ze allemaal lezen, u kunt ze allemaal lezen in Lucas 15, maar ik wil één eruit halen en het is tevens de populairste gelijkenis uit de hele Bijbel. En het gaat over een vader en die heeft twee zonen. Nou, u weet het al waarschijnlijk, maar ik ga het toch vertellen. Een vader had twee zonen. En die jongste zoon zegt op een dag, vader, ik wil mijn bezit. Ik wil mijn recht. En die vader die verdeelt het bezit. En die jongste die maakt dat bezit te gelden. Hij verkoopt al dat bezit. En hij gaat naar een ver vreemd land. En hij leeft en verkwist daar zijn vermogen in een leven van overdaad. En we kunnen ons daar van alles bij voorstellen. Hij dacht echt dat hij het gemaakt had. En hoeveel mensen in de wereld trappen er niet in? Die kijken naar de wereld en die denken, wauw, als ik los van God ben, dan kan ik doen en laten wat ik wil. Niemand roept mij ter verantwoording. Oh nee. Oh nee, ben je de enige mens op aarde? Bestaat er geen politie? Bestaat er geen overheid? Is daar niet de man van de vrouw met wie hij vreemd gaat, die erachter komt? En die even verhaal bij komt halen, met zijn vuist of nog erger. We zijn zo dwaas. En we worden zo misleid. En die wereld die longt. En de zonde is zoet, anders zouden mensen de zonde niet doen. Maar uiteindelijk betalen we een veel te hoge prijs. En dat geldt ook voor die jongen. Hij heeft geld als water en in Spreuken staat geld wat je op een makkelijke manier verkrijgt. Dat verdampt, dat ben je zo kwijt. En die jongen is er zo doorheen. En met zijn geld verdwijnen ook zijn vrienden. En dan komt er een crisis. Geen coronacrisis in dit geval, maar een economische crisis. En die knaap gaat honger lijden. Zo erg zelfs dat hij zich opdringt bij een van de mensen. En hij zegt, geef me te eten, geef me werk. En dan mag hij de varkens hoeden. En hij heeft trek, hij wil zelfs het varkensvoer eten, maar staat er, hij krijgt het niet. En dan komt hij tot zichzelf. In een crisis, daar is een crisis ook goed voor, dat je tot jezelf kunt komen. En dan denkt hij zegt, veel dagloners van mijn vader hebben een goed leven. En ik lijd hier honger en gebrek. Weet je wat ik ga doen? Ik ga terug naar mijn vader. En ik zal zeggen tegen mijn vader, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet meer waard om uw zoon te heten. Maak mij gelijk aan uw dagloners. En dan zien we hoe die vader, of hoe die jongen teruggaat. En hij heeft zijn verhaaltje en hij zegt, dat ga ik tegen mijn vader zeggen. En hij meent dat ook. Maar er staat er, let op wat er staat. Toen zijn vader hem van verre zag. Dus die vader stond als het ware op de uitkijk. Misschien wel dagelijks in de hoop van, misschien komt mijn zoon vandaag terug. Toen zijn vader hem nog van verre zag, rende hij hem tegemoet. En dat is heel onwaardig in die tijd, want dan moet je je onderkleed optrekken, je riem vastmaken, zien ze je blote benen. Was een schande, maar die vader stoort zich er niet aan. Rent die jongen tegemoet, valt hem om de hals, kust hem. En die jongen komt met zijn, die is helemaal verbouwereerd, maar die komt met zijn verhaal. Hij zegt, vader, ik ben niet meer waard om u, ho, zegt zijn vader. Het is tijd voor een feest. En ze gaan een feest houden, het gemeste kalf wordt geslacht. Die jongen krijgt prachtige kleren, hij wordt gewassen, verzorgd. En het feest is in volle gang. Dan in vers, dat kunnen we lezen, 25 tot 32. Dan komt de oudste broer en hij hoort het geluid van een feest. En hij vraagt wat er aan de hand is. En dan hoort hij dat zijn broer is teruggekomen en dat zijn vader feest viert. En die oudste broer, die staat voor de fariseeën en de schriftgeleerden, waarom die Jezus ons drie gelijkenissen gaf. Die oudste broer is boos. Die gaat naar zijn vader. Die zegt, wat doet u nu? U gaat een feest vieren voor die hoerenloper. Die uw geld, het was wel zijn eigen geld van die jongen, maar die uw geld heeft verkwist. U moet hem straffen. Hij zegt niet mijn broer, hij zegt uw zoon. Maar die vader draait het om. Hij zegt, vriend, we moeten blij wezen. Want jouw broer was dood en is levend geworden. En die zoon die zegt ook nog, ja, maar u hebt voor mij nooit, ik heb nooit feest mogen vieren. En dan zegt die vader, kind, jij bent altijd bij mij. Al het mijne is van jou. Als je het me had gevraagd, had je feest kunnen vieren. En zo eindigt eigenlijk deze gelijkenis. En wij moeten ontdekken dat zowel de oudste zoon als de jongste hadden een verkeerd beeld van God. De jongste onderschatte de onvoorwaardelijke vaderliefde van zijn vader. En de oudste, die had helemaal geen idee dat hij plezier mocht maken. Zijn kerk in ons land, waar het heel somber aan toe gaat. Waar je helemaal niet blij wordt. Maar dat is nooit Gods bedoeling geweest. God wil dat we blij zijn en gelukkig. En God, bij God kunnen we altijd terugkomen. Altijd. Dat is het mooie van deze gelijkenis. Want die vader in de gelijkenis is niet zomaar een vader, die staat voor God. Die oudste broer, die staat voor de tollen, voor de fariseeën en de schriftgeleerden. En die jongste, die staat voor de hoeren en de tollenaars. Alle drie spelen ze een rol. Maar wat overeind blijft, is de grote liefde van de vader. En weet je wat zo mooi is? De werkelijkheid is nog mooier dan deze gelijkenis. Want voordat God ons in zijn armen kon nemen en hij nodigt iedereen uit om in zijn armen te komen. Maar voordat God dat kon doen, moest hij zijn zoon geven in onze plaats om te sterven. En daarom is de gelijkenis die verbleekt nog bij de realiteit van de waarachtige Vader, God de Vader. Waarvan de Bijbel zegt, zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Opdat een ieder die in hem gelooft, op hem vertrouwt, niet verloren gaat, maar eeuwig leven hebben. Op Goede Vrijdag stierf er geen loser. Op Goede Vrijdag ging er geen man dood aan een kruis die aan godsdienstwaanzin leed. Een overspannen dorpsgek uit Nazareth. Op Goede Vrijdag werd er geen oplichter geëxecuteerd die de wereld misleidde door te zeggen dat hij de zoon van God was. Nee, op Goede Vrijdag stierf de waarheid, Jezus Christus, die getuigt dat hij de zoon van God is. En hij stierf in onze plaats. Ziet u hoe lief God ons heeft? Want er is geen aanzien des persoons. En nu zult u misschien zeggen, ja, maar als God van alle mensen zoveel houdt, waarom is er dan zoveel verschil in de wereld? Luister goed naar wat ik zeg. Omdat wij allemaal de neiging hebben om van God weg te lopen. En velen zijn al weggelopen van God. Net zoals die jongen, die verloren zoon. Toen hij wegliep van zijn vader, had zijn vader geen grip meer op zijn leven. En dat werd een zootje in zijn leven. En miljoenen zijn weggelopen van God. Dat wil zeggen van zijn principes, van zijn inzettingen. En het wordt een zootje in hun leven. En zij veroorzaken een zootje in andermans leven. En het is ikke, ikke, ikke. En de rest kan stikken. God is een geweldige vader. Het beeld van God werd door Jezus bijgesteld door drie gelijkenissen. En wat is het een mooi beeld van God in de gelijkenis van de verloren zoon. Maar wat is de realiteit nog veel mooier. En wat kunnen wij met dit verhaal doen? Wel, als we kinderen Gods zijn, dan mogen wij leren op onze vader te lijken. God wil dat wij net zo gaan kijken naar de mensen zoals hij kijkt. God zou willen dat die oudste zoon met net zoveel blijdschap had gereageerd als hij. God verlangt dat van ons. Dat wij niemand oordelen van de junk, van de dakloze, van de zogenaamde aso, van de vluchteling. Alles waar we aanstoot aan kunnen nemen. God wil dat we van die mensen gaan houden. En daarom zien we dat ook in het grote gebod. Dat we God mogen liefhebben met heel ons hart, heel ons verstand, al onze kracht. Maar het tweede daaraan gelijk is dat we onze naasten zullen moeten liefhebben als onszelf. En ik weet wel, dat valt niet mee en dat lukt niet altijd. Maar het is een prachtig doel om naar te streven. Goed, dit was deel 1 over de liefde van God en het beeld van God. En ik hoop nog een aantal studies te verzorgen volgende week met God, zo de Heere wil en we leven. En daarna neemt Paulus een keer over en dan gaan we nog een paar beelden van God geven. Hoe we een juist beeld van God kunnen krijgen. En als we een juist beeld van God krijgen, kan het niet anders dan dat we enthousiast zijn en worden. Vader, we zijn u dankbaar voor de bijstellingen die Jezus gaf over het beeld van u. En wat komt er dan een prachtig beeld uit naar voren, Heere, van de waarachtige God. Dank u wel dat we het mochten horen. En Heere, ik bid u. Dat we mogen onthouden van deze gelijkenis. Uw grote liefde, Vader. En uw grote liefde, Jezus. Dat de spreker vergeten wordt, maar dat de boodschap onthouden wordt. En dat de Heilige Geest de stille naprediker is. En dat het door zal werken. Dat is wat ik bid, Vader, voor al mijn broers en zusters. Wilt u dit gegeven uitwerken in ons? En wilt u maken, Vader, dat wij steeds meer op u gaan lijken? Heer, een liefdevolle Vader, iemand die de medemens iets gunt, iemand die bereid is te geven, ja, offers te brengen. In Jezus' naam. Amen.